In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Het is vandaag, voor het geval je het vergeten bent, Moederdag. En daarvoor pak ik even een hart hier weg, want alle moeders van Nederland, jullie zijn geliefd. En ik denk terug aan mijn eigen moeder, waar ik zoveel aan te danken heb. En ongetwijfeld zullen heel veel kinderen dat denken en vergeet ze niet. We hebben een bijzondere uitzending, want Bobby Schuller gaat spreken in de serie over de zwallenweg met Jezus, dat liefde alles overwint. En Tatjana McFadden is te gast in Shepherd Grove. Bijzonder verhaal. Ze werd geboren met een open rug in Rusland. Haar moeder gaf haar op. 6 jaar zat ze in een weeshuis zonder medische zorg. Ze werd geadopteerd in Amerika. En vorig jaar deed ze mee aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. En ze won gouden medailles. Wat een prestatie. En een prestatie levert ook Annemieke Koelewijn. Samen met haar gitarist Guido komt ze hier zingen en spelen en vertellen over haar bewogen leven.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Yes, welcome to Shepherd's Grove. The moment you walked through that door, you became part of this spiritual family. The moment you turned on that TV, you became part of this spiritual family. Thank you for being here this morning. We love you. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
Man, it's going to be a good day today. If you believe it, say amen.
Amen.
Lord, thank you that you've called us here. And we are coming in Jesus' name into your house to receive what you have. And Lord, we thank you that you come throwing this party for us to be here and to celebrate the resurrection of Jesus Christ and the coming of the kingdom of heaven. And thank you, Lord, that you're going to help us in our time of need. I pray for all the special needs that people are bringing today. You're a God who cares. You're a God who loves. You're a God with power. And we believe, God, that good things, miracles are happening. In Jesus' name, amen.
Amen. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Luke. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. We as a church family are striving to examine our lives honestly and live vulnerably. Amen.
I see the stars, I hear.
Well, we're so pleased to have Tatiana McFadden with us today. Tatiana is considered the fastest woman in a wheelchair and has won multiple competitions, including several gold medals for the United States in the Paralympic Games. Adopted into a Christ-centered family, Tatiana continues to be a strong example of what can be achieved through valuing yourself. Please welcome with me Tatiana McFadden. Hi, it's so nice to meet you. My first question is that thing real? That's a real gold Olympic medal from Rio.
Yes, it is. It's real and it's gold and it even rattles for the visually impaired. And so it's pretty special.
I'll say that again.
It rattles for the visually impaired athletes. So the gold is the highest ring, then silver, then bronze. So the athletes who, they know exactly which medal that they have.
Wow, that's terrific. And so you won the gold. What an incredible accomplishment. And I'm sorry, but I was perusing on your Instagram account and saw pictures with Ellen DeGeneres and Barack Obama and Jacob the Wolverine from Twilight. And you've done some tremendous things with your life. And you're a winner.
Thank you.
But your life has been very difficult. Tell us, you weren't born in the United States, even though you compete for the U.S. Let's maybe start there.
Yeah, so growing up, I didn't have a typical childhood. I was born in St. Petersburg, Russia. I was born with spina bifida. So for you guys who don't know what that is, it's a hole in your back with your spinal column sticking out. And you must receive surgery right after birth. But for me, that wasn't the case. I was laying in a hospital bed for 21 days, no surgery received. So it was practically a miracle that I survived and that I lived. Shortly after my procedure, my birth mom could not take care of me, so I was put into orphanage number 13. And from there, for the first 6 years, I had absolutely no medical treatment, not went to the doctors once, no doctor came to me. And so with that meaning, I didn't have a wheelchair, and so I had to walk on my hands using my arms as my legs. I wanted to get around everywhere. Wherever the kids were going is where I was going. And the day changed this 6 year when my mom happened to walk through the door, and I knew instantly this was meant to be and that my life was going to change for the better. Whatever it was going to change.
And man, has it. It's incredible. Awesome that God sends someone like your mom into mm-hmm. your life. And so she has been a huge inspiration for a lot of your victories.
She has. My mom is, I love her to death. She's been my number one fan, and she's been there through all of my achievements. When I was crazy enough to say I want to be an Olympian, to starting my first marathon, supporting everything that I've done in my life, she's always been there 100%.
It's amazing. And she's taught you, I always feel like in sports, so much more has to do with what's going on in our heart and in our head rather than, our body. And our body is important, but it seems like our body, our training, is a response to what's happening up here. There's millions of people listening to you right now, and many of them are hurting, some with depression, some with addiction, some with disabilities. And what do you say to those people who say, I want to do something great with my life?
Yeah, I say that you can definitely do it. My word has always been, in Russian, yasama, which means I can do it, and I can do it myself. I've always had that mentality. We may just have to do things differently, but I can always get it done with the positive people around me and having my faithfulness and just enjoy the journey no matter how hard it can be with the ups and downs and twists, that there is light at the end of the tunnel and just to enjoy the ride.
That's great. A belief is so important, isn't it? Like just having faith and being like, I can do this. It doesn't look like I can do this. I can do this. I can do this. Just saying it, believing it. You're totally modeling that. We're so thankful for you and proud for you. Thank you, Tatiana. And her book will be outside. She'd love to meet you and shake your hand, and she might even show you. She might even let you touch her gold medal. I don't know. I haven't talked to her about that. But
if you take it, I'll be coming after you.
She'll hear you because it rattles. She'll catch you, too. She's fast. So, Tatiana, thank you so much for being here. You're such a blessing to our church and to so many people. You're just such an example and a coach to us. So we thank you. Let's give her another hand of thank you.
Thank you.
To think I'm not what I do, I'm not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, that's what I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, no, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry, no, I don't have to worry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Wat mooi als je kunt zeggen, je bent geliefd. En dat zeggen wij ook in Hour of Power. Dat is ons thema. En fijn als u of jij wilt meewerken om die boodschap van hoop, van liefde, elke week bekend te maken. Ik doe een beroep op jullie om mee te doen. Nou, er wordt heel veel in Nederland naar Hour of Power gekeken. En een van de vrolijkste Hour of Power kijksters zit hier op de bank. Ze is ook nog een bekende zangeres. En ze komt uit Bunschoten-Spakenburg, waar iedereen redelijk vrolijk is.
Ja.
Toch?
Ja.
Zo'n mooi accent, prachtig vissersdorpje.
Ja. Ja.
En, maar het was niet allemaal makkelijk voor je daar in dat dorp. Je bent door diepe dalen gegaan.
Heel veel meegemaakt.
Ja. Ja. Daar heb je een clip over gemaakt.
Die clip die gaat over mensen die vastzitten, op slot zitten. En dat kan gewoon ook een rijke zakenman zijn die het oogwaarschijnlijk goed gaat. Maar dat kan ook verslaafde zijn, alcoholist, drugsverslaafde, alles.
Oké, we gaan er naar kijken.
En ik zie muren om hem heen. Hij
ze hoger, steen voor steen. Steeds meer naar binnen, steeds meer alleen. Kom naar buiten. Kom naar buiten. Kom naar buiten, waar de wereld op je wacht.
Kom naar buiten, dat is een oproep om de muren rond je hart af te breken en weer op pad te gaan. Je hebt redelijk wat trauma's in je leven meegemaakt. Laten we bij je jeugd beginnen. Je wordt straalverliefd op Pieter Jan.
Ja.
En dan?
Ik was 16 en toen werd ik verliefd op Pieter Jan. En toen we een jaar verkering hadden, toen kreeg hij dus testiskanker. En dus hij was al heel ver heen naar het ziekenhuis. De dokters in Groningen die zeiden, als hij niets doet, is hij binnen 6 weken is hij er niet meer. Slaat de kuur aan, dan kan hij weer beter worden. En toen was ik dus 17 jaar. En toen hoorden we ook eigenlijk gelijk van, nou, kinderen gaat niet lukken.
Dat is een slag, hè, natuurlijk.
Toen had ik daar helemaal geen erg in.
Nee?
Ik was alleen maar gefocust op Pieter Jan moet beter worden en ik wil met hem trouwen. En ik was helemaal niet bezig met kinderen eigenlijk. Terwijl mijn ouders, die zeiden wel eens van, Annemiek, dat en dat is dan echt werkelijkheid, hè? Weet je wel?
Het ging 18 jaar goed met Pieter Jan en zijn gezondheid.
Ja.
Maar dan komen er weer een paar zware klappen voor je.
Ja.
Wat gebeurde er?
Daarvoor was mijn schoonmoeder overleden. En toen is mijn vader plotseling overleden aan een hartinfarct. En hij was pas 58. En 7 weken daarna, toen kwam de dokter aan huis, de huisarts. En die kwam vertellen dat het niet goed was met Pieter Jan. En dat hij terminale kanker nu had. Dus toen heeft hij nog 2,5 jaar gevochten met experimenten. En toen is hij heen gegaan. Maar vol van de Heer.
Ja, maar jij raakte in een diepe depressie. Je kreeg een burn-out.
Och, het was, ik ging steeds maar door. Door.
Was het een vlucht?
Het was een vlucht, ja. Want toen mijn vader overleden was, toen heb ik een cd gemaakt voor mijn vader. En opdragen aan papa. Toen Pieter Jan overleden was, ging ik een cd maken voor Pieter Jan. Opdragen aan Pieter Jan. En gewoon doorgaan. En ik ben 3 jaar weduwe geweest en dat vond ik echt vreselijk. En Pieter Jan had toen ook
Waarom vond je dat zo vreselijk?
Och, ik moet een maatje hebben. Ik moet kunnen praten, ik moet kunnen huilen, ik moet kunnen lachen. En
dat kun je niet alleen.
Nee, en dat wist Pieter Jan ook. En toen heeft hij ook echt op zijn sterfbed daarvoor gebeden. En toen 3 jaar later kwam Klaas Roland. En dat was fantastisch.
Maar opnieuw kwam je in de problemen.
Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, wij waren dus getrouwd en we hadden het huis verbouwd. En we zitten gesetteld. En toen op een gegeven moment, toen kon ik niet meer lopen. Ik kon niks meer. Ik was gewoon helemaal kapot. Mijn lichaam wilde niet meer. En overgeven, diarree, hartkloppingen. Je kunt niet zo gek niet opnoemen. Angstaanvallen. Nou, en dat was dus een teken dat...
Kon je bedenken waarom het was? Of dacht je ook van, nou, het gaat wel voorbij?
Nou, ik had wel een vermoeden. Dat had openbreken was van de beerput. Die dus verwerkt moest worden.
Ja, en hoe diep was die beerput?
Ja, heel diep. Dat was echt, ja, hels.
Ja?
Ja.
Ja, maar dat gelovige, blije meisje... Dat was het toen even niet.
Nou, ik ben toen ook nog een tijdje in het ziekenhuis opgenomen geweest. Want ik had angstaanvallen. En,
Wat zijn dat, angstaanvallen?
Ja, dat is vreselijk. Dan heb je gewoon je lichaam niet meer onder controle. Dan is een stresshormoon in je leven zo opgebouwd. En als er dan iets stress komt, dan... ja, dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Dus dan ga je zweten, krijg je hartkloppingen, je gaat rillen en je weet niet waar je het zoeken moet.
Wat zat er in je beerput?
Er zat heel veel angst, stress, minderwaardigheidsgevoel.
Hoezo minderwaardigheidsgevoel? Je bent een leuke jonge meid.
Omdat ik dus een paar weken in het ziekenhuis heb geweest. Op een afdeling, een psychische afdeling. Wat ze dan bij ons in het dorp wel eens kunnen noemen het gekkenhuis of zo, weet je wel. Ja. En dat heeft mij ook heel veel naar beneden gehaald. Dat heeft mij ook echt van, oh, ik ben niemand. Ik ben minder. Ik ben een ander is meer. Ik heb daar gezeten, dus ik zal wel niet 100% zijn.
Erg, hè?
Ja.
Ja. Hoe kwam je er doorheen? Hoe kwam je uit je burn-out?
Nou, dat heeft wel een tijdje geduurd. Mijn man heeft me heel erg bijgestaan, Klaas, Roland. En een hele lieve therapeut uit Almere, christelijk. En er kwamen nachtmerries uit, er kwam nou echt alles uit. Maar ik heb geleerd om het met Jezus samen in de ogen te kijken. Kijk de angst in de ogen met Jezus. En dan gaat het opklaren. Dan pas gaat de verwerking beginnen. Dan kan je opruimen. Dan kan die beerput leeg.
Maar vertel eens, hoe doe je dat? Kijken met Jezus samen?
Nou ja, als ik bijvoorbeeld midden in de nacht weer en vooral in het begin was dat, het eerste jaar, had ik echt nachtmerries uit het verleden. En dan werd ik wakker, schreeuwend bijvoorbeeld. En dan voelde ik ineens een hele rust over me heen komen. En dat is echt bovennatuurlijk, hoor. En dan ging ik naar beneden. En dan ging ik met de heren praten van, hè, wat is dit en zo. En dan ging ik het opschrijven. En dan pakte ik altijd de Bijbel, nadat ik het opgeschreven had. En dan kreeg ik al die teksten. Ik zal jou uitredden, ik zal jou genezen. En dat waren alleen maar hoopvolle teksten. Dat de Heer iets nieuws met mij was begonnen. Had ik het nog niet gemerkt. Hij ging wegen maken door rivieren, door woestijnen. Ja, echt heel gaaf.
Ja. Hoe zit het nou met jou?
Hoe zit het nou? Ik voel me heel goed.
Ja?
Ik ben heel gelukkig met Klaas en de kinderen. Ze noemen me bonusmama. En,
waarom?
Ja, ze houden van me. En het gaat gewoon ook heel goed. Het gaat gewoon echt, het is echt genieten. Ja. Nadira die is 6 en Nigel is nu 12. En het is genieten.
Wat doet zingen met je?
Ja, zingen is genezend.
Ja?
In de tijd dat ik dus ook me depressief voelde. Als je dan gaat zingen, dan gaat er wat open. Als je God gaat prijzen in de nood. Ik heb ook een singeltje gemaakt, dat heet Prijs hem in de storm. En als je dan gaat zingen in de storm, dan is net of het allemaal van je afvalt. Want dan gaat al het kwade van je af.
Wat is je lievelingslied?
Ik heb er nu 3. Het is begonnen en dat is echt mijn lijflied. Kom bij mij van Ellie en Rickert. Dat is een rode draad in mijn leven de afgelopen jaren.
Citeer het eens.
Van kom bij mij. Kom bij mij, zegt Jezus. Ken je die?
Tuurlijk. Ja.
En toen kwam echt de rivier. Die stap op het water. Hè? De Heer vormt je dan. En op een gegeven moment ga je stappen op het water nemen. En toen was de rivier was toen heel, voor mij echt heel erg dichtbij. Toen heb ik een mooie duet met Ralf daarvan gemaakt. En nu is het echt niet langer een slaaf.
Ja.
En dat heb ik ook in de burn-out periode geschreven. En dat kreeg ik echt op mijn hart om dat op mijn eigen manier te schrijven in het Nederlands.
Ja, maar laten we nog even teruggaan naar de rivier. Dat is ook mijn lievelingslied.
Ja.
Zing er nog een stukje uit, want daar gebeurt wat aan de rivier.
Al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Jezus roept je, hij verwacht je En hij zegt, ontmoet mij hier.
Mooi, hè?
Ja.
Ja. Ik heb het ook, als ik dat zing, dan denk ik...
Ja,
van,
ik was
hey,
helemaal weer blij van.
Hier, ja. Je hebt een single van me meegenomen. Die heb ik hier keurig neergelegd. En je vertelt het al, Niet Langer Slaaf. Dat is een lijflied van je.
Ja.
No Longer Slave. Kun je eens vertellen wat dat inhoudt? Want we gaan er zo meteen naar luisteren. Je hebt de gitarist meegenomen.
Ja.
Ik vind het heerlijk als mensen hier zingen. Dan heb ik een privéconcert thuis.
Ja, leuk. Ja. Nee, ik vind het ook leuk. Niet langer een slaaf. Het was voor mij zo'n bevrijdend lied. En in die periode van burn-out. En toen had ik hem in het Nederlands geschreven. En dan ging ik hem gewoon elke keer in het Nederlands zingen. En dat was dan een bemoediging voor mezelf. Voor mijn ziel.
Ja.
Ik wil dat ook weer doorgeven. Vind ik prachtig natuurlijk.
Ja. We gaan naar een paar foto's kijken van het gelukkige gezinnetje. En dan komt Guido hier ondertussen zitten. En dan ga je samen met Guido het lied Niet Langer Slaaf zingen.
Ik hoor een melodie als een symfonie. U vertroost mij met een lied. Al mijn vijanden aan het licht gebracht. En de angst verloor zijn kracht. Ben niet langer slaaf van angst. Ik ben een kind. Van God. Ben niet langer slaaf van angst. Ik ben een kind van God. U hebt mij gezien. In mijn moeders schoot, liefde riep mijn naam. Nu ben ik uw kind en deel van uw gezin. Uw hart klopt in mijn hart. Ben niet langer slaaf van angst. Ben niet langer slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Ik ben omringd. De armen van mijn vader. Ik ben omringd. U zingt een lied voor mij. Wij zijn bereid tot dienstbaarheid. Wij zijn uw zonen en uw dochters. Laat ons zingen vrijheid.
Mooi. Bedankt voor je prachtige gitaarspel. Ik ben lid van de band van Annemieke. En Annemieke, jij bedankt voor dat indringende lied. Wat mooi, hè?
Ja.
Ja. Jij kan binnenlopen met een stapel van jouw cd'tjes. Nee, ik kom naar buiten, wat je straks hebben gezien, en niet langer slaaf. En je zegt, geef me aan je vrienden. Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, als er kijkers zijn die zeggen, nou, ik ben geraakt door dat lied, dan zou ik het toe willen sturen. Is dat goed?
Ja, nou, beter idee.
Beter idee, hè? Vind ik ook. Nou, we laten wel even zien hoe dat allemaal kan. Hey, bedankt. Ontzettend leuk dat jullie hier waren. Ja. Maar wij moeten ons haasten naar Shepherd Grove. We gaan naar de proclamatie. Het is niet wie je bent, het is niet wat je hebt. Maar het is dat je een geliefd kind bent van God. Oké, jongens, dank.
So I'm asking that you'd hold your hands out like this as a sign of receiving. And let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I so believe that in that creed that we say every single Sunday, there is a tool that will allow you to tap into joy, peace. Believe it or not, even more fun in life. Endurance, energy. If you really believe the gospel of grace that we just proclaimed just now. And so today, I want to encourage you to stop acting and to stop pretending and to take your mask off and to allow others to love you just as you are. That's very hard, isn't it? It's hard to stop pretending. All of us have a little bit of that. We are often like peacocks with our feathers flying. And we fly these beautiful blue feathers. And the idea of the peacock is to seduce. So we use these feathers to draw people to us, to get people to like us and to love us. Very often, it's a deception, isn't it? Because peacocks can't fly. They're just pretty fat chickens. And they're not getting anywhere. So much of our life is like that. But we really only receive power from God when we let go of having to prove ourselves to others and receive the gift of the Holy Spirit. Not when we're perfect, but when we simply have faith and believe. Can I get an amen?
Amen.
So I started to think about this. This is something a pastor said years ago, and I've never forgotten it. It came to my mind a couple months back. The Bible says that perfect love casts out all fear. What if, at its core, all of the decisions we make in life are driven by one of two emotions, by either fear or by love? What if everything we do in life is because we're either really afraid and anxious or really in love and driven, reaching out, loving others? And I want to obviously promote the idea, the Christian idea, that grace, love, joy, that being motivated by those emotions is the good thing. And by the way, when you have an argument with your spouse or your good friend, ask yourself the question, am I arguing from a place of fear or a place of love? I promise if you get in a knockdown, drag-out fight from a place of love, it's going to go a lot better. You can ask the question, when I discipline my children, is it from a place of fear or a place of love? Be driven by love in everything you do and turn your back on fear. You're not a scared person. You're a brave person. Courage means even though you feel fear, you don't act from it. You act from a place of courage, from a place of love. Amen? See, love and fear are completely at odds. Because in order to experience love in life, you have to be vulnerable. You have to allow people to see you deeply. You have to be allowed to show people your flaws, your sins, your fears, your doubts, even your doubts about religion, your doubts about others. You have to be able to show yourself, and that's scary because there's a lot of judges out there, a lot of people who also are feeling shame that will be quick to reject you and judge you, and man, is that painful. So say goodbye to that character. Kill it. So shame is the great problem. Shame itself is the enemy. There's a difference between guilt and shame, and it's worth repeating. Guilt is the feeling you have when you do something that you know is foreign to you, and you reject it because that's not you. Guilt's actually a good thing. When you do something bad, you go, that's not me. I shouldn't have done that. I'm going to apologize. I'm going to change my ways. Shame is the feeling that I didn't make a mistake. I am a mistake. Shame says, of course I did that. That's who I am. Shame, the number one word that most describes shame is hiddenness. Shame is the part of our life that we are terrified to allow people to see. If people only knew this about me, they would reject me. So shame is the hidden part of our life. And shame is the number one thing, and this is psychology now, that gets in the way between us and connecting deeply with others, and I believe with God. Because the Bible tells us that Jesus came not only to remove us of our sin, but also to remove us of our shame. God's going to help you take that mask off and keep reaching out to others and to Him and reinforce this deep, great relationship. So Hannah read from Luke chapter 18, which is a famous passage about the tax collector and the Pharisee. And this is one of the most amazing passages. I love it because, let me read it to you. If you have your Bibles, you can follow along. Luke 18, chapter 9. To some who are confident of their own righteousness and look down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people. What do you mean? Robbers and evildoers and adulterers, or even like this tax collector over here. The laugh is not in this scripture. I fast twice a week and give a tenth of all I get. I tithe. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. God, have mercy on me, a sinner. God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. This is a very powerful passage, easily misinterpreted by our Western eyes. So the first thing I want to point out is the tax collector. First of all, where are these guys in the story? Anybody pay attention? I'll give you the answer. They're in the temple. It's really important. They're in the temple. The temple is the place. It doesn't exist anymore. It was destroyed, but the temple was at the heart of priestly Judaism, meaning the way in which Jews get atonement for their sins. It was happening there at the temple, and it was the heart of Jewish life, and it was gigantic. It was one of the wonders of the world, humongous. And thousands of people would go there, and they would meet there. And so both a Pharisee, remember a Pharisee back in those days was a really good thing. A Pharisee would be like saying a pastor, a mega church pastor was standing there and just thanking, and I love how the prayer said, and the Pharisee prayed a prayer about himself. It was a great line. And the prayer was, I thank you, God. I thank you, God, that you've made me so good. It's terrific. And I'm just going to keep on fasting twice a week, and I'm going to tithe, and thanks that I'm not like that robber, and I'm not like that adulterer, and I'm especially not like that tax collector. Whew. It's a close one. Okay, so this is, and everybody's like, mm-hmm, yep, he's really good. He does those things. It's terrific. So everybody's lauding the Pharisee, and he's received his reward, which is an audience applauding him. And then you have this tax collector. The first thing I want to say about the tax collector is that the tax collector really was a bad guy. He wasn't like a misunderstood person like, say, the Samaritan. The tax collectors of those days were really rotten. They were employed by the Roman government, and the government would have them just go around and collect taxes from their fellow Jews who were being occupied by this foreign force that they hated. So you'd have, and then the way that the tax collectors made money was they got to charge their own personal interest rate And they never told anybody what was what. So in other words, there's no documentation or anything. Tax collector shows up at your door and he's like, today it's going to be 15%. And this tax collector comes into the temple and he shows his heart to God. What I think you're seeing in this story is not a tax collector who's experiencing shame. You're seeing a man who's letting go of his shame. This tax collector, imagine he would wake up every single day and he'd be like, all right, I've got to go collect more money from orphans and widows and old people and poor people. He's rejected by his community, by his friends, because of what he does. And finally, one day, he goes up to the temple to say, I'm done. And he just totally exposes his life. It's not like he does it in secret. He does it around thousands of people, and they all know him. He's their tax collector. He's their IRS agent. And here he is beating his chest, saying, God, have mercy on me, a sinner. What you are seeing is not shame. You are seeing vulnerability. What you are seeing is not shame. You are seeing honesty. You're seeing a man who is finally coming to grips with what he's done. And he's saying, Lord, help me. I can't do it without you. And when he says, I'm a rotten sinner, he's not giving birth to shame. He's killing it. See, when our shame dies, it dies in a place of vulnerability and repentance. Here's the secret about this passage. Again, I'm going to ask you, where were they? The temple. Okay. Now, here's a part of the Pharisees were in on something. Okay. They were, when you go to the temple back in those days, it's the holiest place in Judaism. And one of the rules in Judaism is no idols, no graven images. And so the way that's interpreted is, you got Roman coins on you, denarii. And they have pagan images on them, satanic symbols, Caesar, right? All the stuff. And so they say, no. You can't bring that money in here. If you want to come in the temple, you have to exchange your Roman denarius for Jewish shekels, which are kosher. So what would happen is, you'd have all these Pharisees or their people along the entrance of the temple, and you'd have to exchange your, you know, evil money for religiously appropriate money for the temple. You follow me? Now, what happens in that exchange? If you travel, you know exactly what happens. A bunch gets shaved off, right? How many times, last time I came home from Europe with 150 euros, and I was like, here's $63. I'm like, what happened? Well, you got your taxes, and then the exchange rate, and then the bid-ask spread. And I'm like, I don't even know what you just said. You just took a bunch of my money. So that's what happens. They come in, and a little bit gets shaved off the top. And then when you go back out, you can exchange that money back, and then they'll shave a little more off the top. So anytime somebody wants to come to the temple, they have to exchange their money because it's unclean. Okay? By the way, this is what Jesus clears out in that famous scene where he's kicking over tables. And so that's how angry he is about this place. So, another story. Jesus is in the temple. Where? The temple. And there he says, a Pharisee says to him, so one of the pastors says to him, because he's trying to trap him, Lord, should we pay taxes to Caesar? Famous story, right? Jesus says to this Pharisee, give me a coin. Pharisee reaches in his pocket, flings him a coin. Jesus catches it, because he's awesome. And he holds it up to everybody to see. And he says, whose face is on this coin? Okay, where are they? And what's allowed in the temple? Only Jewish shekels, right? Only Jewish shekels. And he holds up this coin in front of the leader of the religious people. And he says, whose face is on this? Caesar. Yeah. Caesar. Who's collecting on all those denarii at the door? And who is following? And are the Pharisees following the rules they put on everybody else? Here's what I want you to hear. The Pharisee is a tax collector too. The only difference between the Pharisee and the tax collector is everybody knows the tax collector is a tax collector. And most people don't know the Pharisee is a tax collector. And here he is with the unction to say, I thank you, I'm not like this tax collector. He is a tax collector, but he's secret about it. And man, does that make it worse. Man, does that make it worse. Here's what we learn from the story. We're all messed up. Everybody is messed up. A little bit or a lot. And the only people that are getting better are the ones that admit it. The ones that are like the tax collector. Not the ones that wallow in shame, but the ones that are vulnerable about their weaknesses and their imperfections. Because it is only in that place we grow. And that is exactly what Jesus teaches. He who humbles himself will be exalted. What a promise. He who exalts himself, going to be humbled. They're both tax collectors. It's just one is honest about it. We're all sinners. Only some of us are honest about it. We're all messed up. Only some of us are honest about it. And the more honest we are about it, the more vulnerable we are, the more we connect with God and with others. And that's why I'm thankful for you. Continue to be a real person so you are loved. You are loved just as you are, not as you should be. And stop people-pleasing. That will totally crush your soul and your life. Don't do anything to please people. Do everything to please God, and you will go far in life. You are loved. It's not a culture of shame. It's a culture of respect and dignity and grace, especially grace and love. God is teaching us that everything we do, do it from a place of love and not fear. When we put up our peacock feathers, we stay fat, pretty chickens that will never fly. Yeah, no, God wants you to, the Bible says he wants you to be like an eagle. Spread your wings and soar. And the only way to do that, man, is to be vulnerable. To let him in. To be seen deeply with all your fears, all your doubts, all your struggles, all your emotions, all your messiness. And to not put on a pretty face or try harder, but to let go, just trust God in it all. That's what grace is. And let me just tell you that we don't get to heaven by our works. We get to heaven by his grace, by trusting in him. You've got to be able to have an empty cup if you want God to fill it. So pour it out. Give it all to him. And he'll give. Pour out your dirty water, and he's going to fill it with a fresh cup of new wine. I think when we get to heaven, and this is what Brendan Manning asks, God's going to ask us, did you believe I loved you? Did you believe I longed for you? Did you believe I longed to hear your voice? Or did you think you had to prove it first? Did you think you had to have 3 weeks of good behavior before you could pray? Or that you had to go serve at a homeless shelter or do something like that before you could really, really be a good believer that I'm proud of? You don't have to do anything to get God to love you, because there's nothing you can do to get him to stop loving you. And that's very good news. It's called grace. He loves you just as you are. Father, thank you for calling us here. We believe in grace. We believe in the gospel. We believe that Christianity is unique because it doesn't call us to do a list of things in order to get to heaven. It calls us to just have faith. And then we do those things out of love. Thank you. Thank you, God, that it's not by our power but yours. So we trust you. We hold it to you. In Jesus' name, all God's people said, amen. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En zo is er weer een einde gekomen aan een mooie uitzending van Hour of Power, vol bemoedigingen op deze moederdag. Ik ga je ook nog een bemoediging meegeven naar huis.
Oh, prachtig.
Alsjeblieft. Dat is het moederdaggeschenk, alsjeblieft.
Ja, nou, dat is echt heel bijzonder, want ik ben bonusmama, echt.
Ja, je bent bonusmoeder. Ja, wat leuk.
Prachtig.
Goed. Hey, bedankt Annemieke. En volgende week hoop ik te spreken met Jan Pol, een schrijver. En die heeft het over vier het leven. Er zijn eigenlijk vier unieke dingen die je leven bijzonder maken. Onder andere je identiteit. En daar gaan we over praten. Ik wens iedereen een hele fijne moederdag toe. En nogmaals, ik hoor zo vaak, had ik maar. Dus bezoek je moeder, geef je vrouw aandacht. Want dat is pas echt de liefde op moederdag. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.